Ja, we mogen weer Bijbelstudie hebben met elkaar nu. Na wat we met de kerst en oud en nieuw twee zondagen hebben gehad. Vanwege de vakanties dat we het niet hebben gehad. En misschien is het alweer 3 weken geleden en wat weggezakt. Maar we waren bij Galaten 5 en we gaan daar de draad weer oppakken. Galaten 5 en dan gaan we lezen vanaf vers 7. Galaten 5 vanaf vers 7. En dan staat in vers 7. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Ik voor mij ben van u overtuigd in de Heere, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstootelijke van het kruis van kracht beroofd. Zij moesten zich maar laten snijden, die u verontrusten. Ja, laten we de draad maar weer oppakken hier in Galaten 5, want het gaat in Galaten 5 natuurlijk om de besnijdenis en om het houden van de wet. Het gaat eigenlijk om de mensen die dat aan de Galatiërs verkondigden en de Galatiërs daarmee in verwarring brachten. Namelijk dat de besnijdenis ook nog nodig was om behouden te worden. En dat als je christen geworden was, dat je dan de wet moest houden, de Sabbat moest houden, enzovoort, enzovoort. Ik heb daarom ook het thema maar gekozen voor vanmorgen van wie loopt ons in de weg op de loopbaan. Nee. En dat kan soms heel verwarrend zijn en heel vervelend zijn als iemand je in de weg loopt. Ik weet dat zelf wel, want ik heb zelf wel vroeger veel aan hardlopen gedaan. Tegenwoordig is het fietsen geworden. En ik wil niet zeggen dat met fietsen het altijd zo gemakkelijk gaat. Want ook op het fietspad, ja, dan heb je wel eens de nodige obstakels. Mensen lopen daar plotseling op een fietspad, terwijl ze daar eigenlijk op het wandelpad moeten lopen. Of ze gaan opeens een rare beweging doen. Je schrikt je soms het. Hè? Ze lopen soms behoorlijk in de weg. En ook met hardlopen was vroeger het wel het geval, als het heel druk was en je liep met z'n allen, dat iemand niet uitkeek en opeens je zomaar voor de voeten liep. En ook als wij naar wedstrijden kijken, naar hardloopwedstrijden op tv, dat je ze ziet lopen. Zeg maar in zo'n stadion. En ze lopen dan met z'n allen. Dan komt het ook nog wel eens voor dat de een de schoen van de ander aftrapt. Of zo erg met elkaar in botsing komt. Dat iemand struikelt. En dat is heel verwarrend. Als je struikelt, want je haalt je helemaal open. Je ligt helemaal plat. Je bent helemaal gevloerd. En je bent eigenlijk gedisqualificeerd al heel gauw. Je licht raakt er helemaal uit. Heel vervelend is dat. En zo moet u dat hier ook zien. In Galaten 5 vers 7, daar begint Paulus te zeggen, gij liept goed. En Paulus gebruikt het beeld van de wedloop lopen, de loopbaan lopen. Heel veel gebruikt hij dat in zijn brieven. Waarom? Omdat sport in de dagen van Paulus heel populair werd. En heel populair was. Er gingen heel veel mensen kijken naar de wedstrijden. En vooral de Olympische wedstrijden en ook de voorbereidingen daarop waren heel belangrijk. En ook in onze dagen kennen wij dat net zo goed. Want ook in onze dagen, de Olympische Spelen zijn toch wel het allerhoogste punt op het gebied van sport. Miljoenen mensen over de hele wereld kijken daarnaar. En ook atleten zijn daar jaar in jaar uit mee bezig, hè, om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Niet alleen op Europese en wereldkampioenschappen, maar ook op het hoogtepunt daarin. En ja, Paulus die gebruikt dat beeld heel vaak. En zoek dat maar eens op. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Vers 24, waar hij zegt: weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. He. En wij dienen als christenen ook zo te lopen dat wij die behalen. Wij lopen in de renbaan en we weten vanuit de loopbaan, weten uit die wedstrijden, maar één kan winnen. Eén maar krijgt de medaille. En hij zegt, loop dan zo dat gij die behaalt. He? En aan al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde. Ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Niet om niet aan naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Het is van belang voor ieder christen dat hij beseft dat hij loopt in de loopbaan en dat hij in training moet zijn. Geen atleet die gaat zomaar naar een wedstrijd toe. Dan haalt hij het niet. Dan wint hij niet. Als je wil winnen, dan moet je trainen. En als je echt wil trainen, dan moet je elke dag trainen. Kan je geen dag overslaan. En als je ook met een atleet gaat praten, met wie dan ook, die aan een wedstrijd deelneemt, die traint. En als die niet goed traint, dan haalt hij niet. En dat is in feite met een christen ook een die moet trainen. Die moet ook enthousiast zijn. Je moet ook alles over hebben. Net als een atleet alles over heeft voor zijn sport. He? En daar ook tijd aan geeft. Ze geven er enorm veel tijd aan. En dat tijdaspect, daar hapert het met christenen aan. Ze trainen niet. Ze gaan geen bijbelstudie houden voor zichzelf. Per dag. Een uur trainen. Alleen maar bezig zijn met Gods woord. Alleen maar in gebed zijn. Met de Heere Jezus Christus spreken. Van aangezicht als ware tot aangezicht. In het gebed. Dat is trainen. Maar Paulus deed dat. Ook de Heer Jezus deed dat. Die zonderde zich af. Terwijl hij op die loopbaan liep. Hij had het nooit gehaald. Als hij zich niet dagelijks afzonderde. Zoals je leest dat hij de bergen inging. En daar alleen was en sprak met God. Als hij dat niet had gedaan. Had hij die loopbaan. Die gehoorzaamheid. In die loopbaan niet een einde voortgebracht dat hij daar stierf aan Golgotha, als kruis voor onze zonden, dan was hij afgehaakt. En voor christenen die haken af, omdat zij niet trainen, niet enthousiast zijn, niet beseffen dat we de renbaan hebben te lopen. Zoals bijvoorbeeld ook Paulus zegt in Hebreeën 12, vers 1, daar weer dat beeld van het stadion en de loopbaan waar ons wordt voorgesteld, die we moeten hebben te lopen, Hebreeën 12, vers 1, daarom dan laten ook wij, nu wel zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. De tribunes zitten vol van het stadion. Iedereen kijkt toe. We hebben een grote wolk van getuigen rondom ons. Afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Christus weet er alles van. Hij heeft een loop gelopen. Hij is mens geweest. Hij is in ons in alles gelijk geworden, uitgenomen dan de zonde. Maar hij heeft die loopbaan gelopen en hij weet dat je met volharding moet lopen. En hij is toch voleinde des geloofs. Hij is onze coach en hij moedigt ons ook aan de moed niet te verliezen en door te zetten. Maar zo moeten we ook met die intensiteit en met die toewijding, moeten wij de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En hij traint ons en hij is altijd bij ons. Hij is onze coach en hij wijst ons de weg. Maar we moeten wel over hebben om af te leggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Want daardoor kan je struikelen. Dat moeten we afleggen. Ja, je moet alles wat je in je leven misschien mee wil nemen en toch nog mee wil dragen aan zonde. Dat moet je achterlaten. Ja, net als een atleet ook niet... zeg maar een tas of een rugzak opdoet en zo gaat lopen. Dat hindert je. En we zijn bevrijd van de zonde. Nou, laat het dan los. Want als je die zonde mee gaat lopen, gaat meenemen in. Terwijl je aan het lopen bent, ja, dan vorder je niet. Dan heb je er alleen maar hinder van. Leg dat af. Leg dat allemaal af. En zorg dat je in volle vrijheid kan lopen. Ja, dat was ook Paulus' inzet persoonlijk zelf. Want als je naar Handelingen 20 gaat, dan zegt hij dat ze over zichzelf. Handelingen 20, vers 24. Handelingen 20, vers 24. Dan zegt hij, maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mezelf als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. Ja, hij voor zichzelf achtte zelfs zijn leven daarvoor niet. Hij had zelfs zijn leven ervoor over. Om die loopbaan te lopen en tot het einde toe die loopbaan te lopen. Tot een goed einde ook te brengen. Om als het ware te winnen. Hij had een winnaarsmentaliteit. En dat hield in voor hem dat hij die bediening, die opdracht die hij van Christus ontvangen had, dat hij die tot, om het evangelie van de genade Gods te betuigen, omdat dat hij dat tot het einde toe moest verkondigen. Met alle strijd die dat met zich meebracht. En we zien ook later dat hij daarover op terugkomt vlak voor zijn sterven in 2 Timotheüs 4. En dan zegt hij over die loopbaan dat die loopbaan ook echt gelopen heeft. 2 Timotheüs 4, vers 7. Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. En heeft hij dan de krans, de erekrans ontvangen, de erekrans behaald. Voort ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij zegt, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Hij is als het ware de eindstreep gepasseerd. Net als een, als je dat ziet als een wedstrijd, hè, op tv. Die mensen lopen allemaal en die atleten gaan allemaal de finishlijn over. En daar is een winnaar. En die winnaar die heeft het behaald en die juicht. Zo juicht hij hier ook. En meestal de dag erop is de ceremonie protocolair. Dat is meestal niet op hetzelfde moment. Dat is de dag erop. Dan wordt de medaille in die tijd, de erekrans, de lauwerkrans, wordt dan uitgereikt. En hij zegt, nou te dien daar, hij ligt al voor me gereed. De medaille. En de medaille die zal morgen aan mij worden overhandigd. Door de rechtvaardige rechter, de rechtvaardige scheidsrechter. Zoals je bij elke wedstrijd een scheidsrechter heeft. En die rechtvaardig is. Die zal hem die erekrans geven. En niet alleen Paulus, ook zegt hij allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Allen, ook ons, als wij zo, als Paulus, met diezelfde inzet gelopen hebben. Ook zeg maar door de weeks ons getraind hebben voor het aangezicht des Heren, geluisterd hebben naar onze coach, hè, die ons coach onderweg, en dat we ook zo geluisterd hebben naar zijn stem. Soms om die training te doen, om daarmee bezig te zijn, zus te doen. Het valt niet altijd mee, want je moet volharden. En zo die loopbaan voor te zetten. En zo ook echt die zonde af te leggen. Zodat niets je hindert. Je in die volle vrijheid gaat lopen. Met die intentie. En dan loop je op de loopbaan. En dan heb je alles afgelegd. En dan loop je goed. En dan komt er verdorie iemand je in de weg lopen. Dat is vervelend. En dat is de situatie van de gelaten. Want ze liepen goed. Er was niks mis mee. Gelaten 5 en 7. Gij liep goed. Wie is u in de weg gekomen? Iemand ging opeens in de weg lopen. En behoorlijk ook. Die begon de zaak helemaal te verstoren. En die begon eigenlijk nog, als je niet oppaste, eigenlijk voor coach te spelen ook. Die zei, nou die coach Christus heb je geen eens nodig hoor, luister maar naar mij, ik weet beter. Je hebt helemaal niet genoeg aan dat geloven alleen maar in Christus en dat wordt gerekend tot gerechtigheid. Heb je helemaal niet genoeg aan. Zo word je niet behouden, nee. Je moet niet alleen in Christus geloven, je moet je ook laten besnijden, anders kan je niet behouden worden hoor. Ja, dan ga je iemand behoorlijk in de weg lopen. Je kunt ook niet behoorlijk in de weg lopen. Dat doen ze ook in onze dagen. Zullen ze niet zeggen dat je moet laten besnijden. Dat was in die dagen. Maar in onze dagen, ik ken heel veel baptisten. Niet alle baptisten zeggen dat. Maar ik ken heel veel baptisten hoor, die zeggen, nou, je mag gewoon niet in Christus geloven, maar als jij je niet laat dopen, dan word je niet behouden hoor. Dan komen ze met Marcus 16 aan. Of niet? Of ik ken ook Pinkstermensen, charismatische mensen. Oh, ze zeggen er niet allemaal, maar ik ken er heel veel. Die zeggen tegen je, ja, je mag wel in Christus geloven. Maar als jij niet met de geest bent gedoopt, en in de praktijk dan niet een gave bezit, bijvoorbeeld minimaal hoor, dat je in tongen spreekt, ja, dan ben je niet behouden hoor. Nou, dan ga je iemand behoorlijk in de weg lopen. Nou, je kan er nog een heel stel opnoemen. Dat is dan alleen maar binnen de evangelische kringen, om maar eens wat te noemen. Ik zal me niet in bredere kring krijgen, maar er zijn in feite overal in de kerken en in vele richtingen, christelijke richtingen, zijn er allerlei leringen die als ware aantasten het punt dat geloof in Christus Jezus voor behoudenis, dat hij voor je zonde leed en stierf aan Golgotha's kruis, dat niet voldoende is, dat er nog iets meer moet komen. Of dat het is geloof en bijvoorbeeld werken. Dat die werken er wel moeten wezen, anders dan. En dan vullen zij die werken wel weer voor je in. Bij de Galatiërs was het dan dat fenomeen besnijdenis. Je moet je laten besnijden, anders kan je niet behouden worden. Nou zegt Paulus, en we hebben dat in, laten we even toch maar lezen, die behoudenis in die context van Galaten 5, vers 1. In feite waren ze in de vrijheid gesteld door de verlossing. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Nee, dan wordt het moeilijk, hè? Lopen met een juk op je hals. En er zijn van die mensen, ga je in de weg lopen en die ga je dan een slavenjuk opleggen. Een loodzwaar slavenjuk. Nou, binnen de kortste keer sta je stil. Zie ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Ja, als je dat gaat doen, dan keer je in feite weer helemaal terug op de loopbaan. Je loopt niet meer vooruit. Je keert zelfs terug. Je zit geen enkele vordering meer in. En je bent niet meer met Christus bezig, in de eerste plaats, maar je bent met die broeder bezig, want die broeder en die zus en die zo, ja, die is zo belangrijk. En wat hij zegt, daar gaat het om. Ja, maar zo is het niet. Het gaat om wat Christus zegt. Hij is de coach. En een spreker is alleen maar een spreekbuis van Christus. Meer niet. En in een sprekers zijn stem moet je in feite de stem van Christus horen en verstaan. En dat nooit verwarren met elkaar en niet die spreker op een voetstuk gaan stellen. Alsof wat hij zegt dat bijvoorbeeld ex cathedra wordt gesproken. Zo is het niet. Maar die fout maken we zo vaak. En dan gaat iemand je, kan je behoorlijk in de weg gaan lopen. Vooral als hij je verkeerd gaat wijzen. En je een slavenjuk probeert op te leggen. Ja, Efeze zegt het toch duidelijk, hè? Efeze, daar zijn we toch vlakbij, Efeze 2, vers 8. Daar staat toch heel duidelijk. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Dat is het. Door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Alle roem is uitgesloten. Daarom laat nooit iemand wijsmaken dat geloven alleen niet genoeg is. Laat niemand ons ooit wijsmaken dat we nog een sacrament nodig hebben. Of dat we nog een ritueel nodig hebben. En laten we dan ook niet toestaan dat iemand ons in de weg gaat lopen op het parcours. Hè. En laten we dan, als we dat niet toestaan, er wat van zeggen. Dan moeten we er wat van gaan zeggen. Dan moeten we het evangelie der genade, Gods, en als pure genade, door geloof alleen, dan moeten we dan verdedigen. We mogen nooit toestaan dat het verkondigd wordt en dat we dat dan maar laten. Voor de lieve vrede wil. Als iemand zegt, ja, geloof alleen is niet genoeg, maar je moet ook nog gedoopt worden. Het zij een geestesdoop, of het zij een waterdoop, in wat voor vorm dan ook, of een kinderdoop. Dan moet je in verweer komen. Dan moet je zeggen, dat is niet bijbels. Dat moet je niet toestaan. Doe je dat wel, ja, dan krijg je vers 8. Dan krijg je, want het is niet de waarheid. En die overreding kwam niet van hem die je roept. En dan krijg je een weinig zuurdeeg, maakt het gehele deeg zuur. Als je niet oppast, woekert dat. Dwaalleer woekert altijd, zegt de Bijbel, als de kanker. Dat is een keiharde uitspraak. En wij kennen dat fenomeen kanker wel, dat woekeren als de kanker. Dat is bijna niet te stoppen. En de Bijbel noemt het ook. En de kanker is dus heel oud, als ziekte oud, want het kwam al in die dagen voor. Woekeren. En het zuurdeeg, dat woekert ook. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Je hoeft maar een klein beetje zuurdeeg toe te voegen aan deeg. Nou, je hoeft maar een dag te wachten of het zit door het hele deeg heen. Het doorzuurt gelijk. Dat is met dwaalleer altijd. Het gaat zo snel. Je moet hem bij de wortel afsnijden. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Dat krijg je. Als iemand de puurheid van het evangelie aantast. Als iemand de basis van het evangelie onderuit haalt, ondermijnt. Dan moeten we even weer komen. Dan kunnen we er zeker van zijn. Dat komt niet van God. Die overreding kwam niet van hem die u roept. Ja, waarom is dat altijd dwaalleer op dit punt van de verlossing zo snel om zich heen grijpt? En dat als je niet het snel aanpakt, het snel om zich heen grijpt. Nou, ik denk dat het komt omdat er een groot verschil is tussen het christelijk geloof en het christendom. Tussen christelijk geloof en de christelijke godsdienst. Het christelijk geloof en de christelijke religie. Dat zijn twee hele verschillende zaken. Wat is geloof, zoals in Efeze 2 vers 8 staat? Dat is puur geloof in dat Jezus Christus de verlosser is. Dat hij stierf voor je zonde aan Golgotha's kruis. Dat hij ten derde dagen voor je opstond. En dat je eeuwig leven hebt in hem. En dat ondanks dat je zelf vele malen tekort komt, dat in feite dat geloof door God, wat je in Christus hebt, dat God dat rekent, je toerekent tot gerechtigheid. En dan kan de hele wereld wel zeggen, dat is nonsens dat God dat doet. Ja, maar God doet het. God rekent dat geloof in Christus. Rekent die als. Ik heb een miljoenenschuld. En ik hoef alleen maar in Christus te geloven. En die miljoenenschuld wordt me vergeven. Zo ligt het aan Gods kant. En dat is genoeg. En ik hoef daarna niks meer verder te doen. Om te weten dat ik een kind van God ben. Dat ik gekocht en betaald ben. Dat Christus eigendom ben. Dat ik verlost ben van mijn zonde. Dat ik vergeven van zonde heb. En dat Christus me volledig in de vrijheid stelt. Daar gaat het om. Dat is geloof. Maar wat is religie? Wat is een christelijke religie? Ja, dan kom je op een ander punt. Dan kom je uit bij het ritueel. Dan kom je uit bij het sacrament. Dan kom je uit bij de religieuze mens. Die natuurlijk in ons allemaal zit. Want die oude mens van nature is een godsdienstige mens van nature. Die wil best wel religie doen. En die vindt het best wel plechtig en eerbiedig als daar het ritueel plaatsvindt. En wat leert dan in feite het christendom, de christelijke kerk in het algemeen? Nou, die leert dat de christelijke kerk, en wie is dan die christelijke kerk? Nou, in feite degene die daarvoor gaat, dat kan dan een naam hebben als priester, dominee, evangelist, predikant, dominee, vul maar in wat voor titels er allemaal aan gegeven worden. pastoor tegenwoordig. Ook nog. Ja, dat hij een handeling van Gods wegen aan jou moet verrichten, waardoor je behouden kan worden. Waardoor je tot Gods kinderen gaat behoren. Dat God als ware, dat leert de christendom in al die verschillende kerken, in allerlei vormen, dat die priester iets, dat die dominee iets, die evangelist iets kan doen. Het zij door een doop, sprenkel, 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 of onderdompeling, maar die man doet wat aan je. Of die zalf je, of die legt je de handen op. Noem maar op. Allerlei vormen heb je dat. Ritueel. Het sacrament wordt toegepast door een priester, door een dominee, door een wie dan ook, die doet iets aan je. En dat gebeurt dan zo plechtig, en iedereen is stil, en iedereen vindt het fantastisch, want nou gebeurt het, hè? Die handeling. Nou opeens wordt iemand met geest gedoopt, opeens komt de Heilige Geest naar beneden, iemand wordt gezalfd en kijk eens, hij valt achterover. Zo is het toch? En dat wil de religieuze mens in ons. Wij vinden de oude mens in ons, de zondaar in ons, die vindt dat prachtig. Het is natuurlijk veel makkelijker dan alleen maar geloof door genade. Want dat houdt in dat je in een relatie met God persoonlijk staat als kind tot je vader. En dat je in hem moet geloven. Met geheel je hart, met geheel je verstand, met geheel je ziel. En dan nog je naaste als jezelf. Want dat is geloof, dat is liefde. Ja, maar dat is moeilijk. Dat is heel persoonlijk. Het is toch veel gemakkelijker om naar een kerkdienst te gaan. En daar deel te nemen aan het ritueel zonder dat er persoonlijk praktisch geloof van je wordt gevraagd. Nou, even eerlijk zijn. En daarom is het een zuur deeg, een zuur decem, wat zo door dat hele deeg zo snel doorzuurt. Hè? Is het net als kanker, het grijpt zo snel om zich heen. We zijn er allemaal vatbaar voor. Die oude mens is daar vatbaar voor. Die is daar zo mee geïnfecteerd, die vindt dat zo prachtig. En laten we eerlijk wezen, we leven niet altijd maar zo vanuit die. We zouden wel moeten, vanuit die nieuwe mens, die we geworden zijn in Christus Jezus, maar we zitten zo vaak bij die oude mens. En we zitten zo vaak te stoeien met onze zonden. En dan grijpen we heel gauw naar dat soort rituelen. Terwijl we eigenlijk de zonde moeten afleggen. Van onze coach, Heer Jezus Christus. Leg dan af alle last en alle zonden die ons zo licht in de weg staan. In plaats dat te doen, denken we dat we er iets overheen kunnen dekken. Dat we het kunnen bedekken door het ritueel, door het sacrament. Ja, bij de Galatiërs was het dus de leer van de besnijdenis. Het houden van de wet. Dan zegt hij in vers 10 van Galaten 5. Ik voor mij ben van u overtuigd in de Heere dat gij geen andere mening zult hebben. Ja, Paulus is ervan overtuigd dat door het schrijven van deze gelaten brief de Galatiërs het helemaal met hem eens zijn. En hij is ervan overtuigd dat zij geen andere mening zullen hebben. Dat ze met hem eens zullen zijn hiermee. Dat ze in feite niet moeten luisteren. Naar die judaïsten, die gingen verkondigen, geloof alleen in Christus is niet genoeg. Je moet je ook laten besnijden om behouden te worden. En dat je die mensen moet afwijzen, je moet ze aanpakken. En in onze dagen net zo goed hoor, zijn wij veel te lief voor mensen die zulke dingen leren. Wij bedekken dat vaak maar met de mantel der liefde. Ach, laat er maar niets van zeggen. Ja, je moet daar wel wat van zeggen. Je moet het evangelie verdedigen, zoals Paulus deed. En dan is daar wel de klets. Ja, dan is daar wel de confrontatie. Dan is daar wel de strijd. De geestelijke strijd. Ja, inderdaad. Maar die moet je wel aangaan. Je moet het niet over je kant laten gaan. Paulus is ervan overtuigd dat zij het ook niet over hun kant laten gaan. En dat ze het met hem eens zijn. Nou, ik denk dat het uiteindelijk ook met de Galaten wel goed gekomen is. Want Paulus schreef deze Galatenbrief nog voor Handelingen 15. Nog voor het apostelconvent. Nog voor zijn tweede zendingsreis. En u weet dat op het apostelconvent Paulus in het gelijk is gesteld. Dat de heidense gelovigen zich niet hoeft te laten besnijden, helemaal niet. En dat ze ook helemaal niet de wet hoefden te houden enzovoort. Dat alleen voor de Joden dat gold en niet voor de heidenen. En er werd ook het nodige op papier gesteld. En we weten dat hij direct daarna zijn tweede zendingsreis ondernam. Dat hij in Galatië kwam, direct. Dat hij direct terugging naar Galatië. Dat hij die brief overal heeft overhandigd. Hè, in Iconium, noem al die plaatsen maar op. En dat de mensen allemaal verheugd waren over dat ook de apostelen allemaal dat allemaal onderschreven wat Paulus leerde. Hier ook hier in de Galatenbrief. Ik denk dat het in Galatië om die gelovigen wel goed gekomen is. Misschien was het ook wel zo, dat klinkt hier ook wel een beetje uit door, dat natuurlijk niet al die Galatiërs zich lieten besnijden. Er waren maar enkelingen. Een weinig zuur deeg maakt het gehele deeg zuur. Er waren maar enkelingen hoor, die daar misschien gehoor aan gaven. En zich door die judaïsten als ware lieten overhalen zich te laten besnijden. Maar ja, je moest het aanpakken, want het was ernstig. Want als je dit toeliet, iedereen zat ermee, dan doorzuurt het hele deeg. En Paulus heeft het ook hard aangepakt, want het is eigenlijk op zijn initiatief dat hij met Barnabas uit Antiochië naar Jeruzalem afreisde en dat op aangeven hiervan het apostelconvent plaatsvond in Handelingen 15, waar alle apostelen bijeen kwamen, om over dit punt een keiharde uitspraak te doen. Je ziet, ze hebben het wel aangepakt bij de wortel. En ook in onze dagen zouden we dat eigenlijk moeten doen. Nou, ik zie in onze dagen al gebeuren. Wat we verder moeten realiseren, denk ik hierbij, is dat we, als we mensen treffen die dit leren, die bijvoorbeeld zulke judaïsten die hier besnijders leren, of mensen die hier in onze dagen misschien een of andere doop leren, je moet gedoopt zijn, of je moet kind gedoopt zijn, of volwassen gedoopt zijn, of je moet met de huisdoop gedoopt zijn, met de geest moet je gedoopt zijn, weet ik veel, om allemaal maar behouden te worden. En je komt dit soort mensen tegen. Ik wil niet zeggen, dan moet je niet de fout maken. Dat gebeurt hier vaak bij de uitleg van Galaten, dat we dan gaan denken van, ach, die mensen waren ongelovig. Dat was natuurlijk niet zo. Deze mensen die dit leerden over de besnijdenis, dat waren zogenaamde, in onze dagen zouden we ze noemen, Messias beleidende Joden. Ze hadden de Heer Jezus leren kennen, als hun verlosser. Ze beleden ook dat hij de verlosser was, dat hij de Christus was, dat hij de Messias was. Ze beleden ook dat hij voor hun zonde aan het kruis gestorven was en de derde dagen was opgestaan. En dat ze eeuwig leven in hem hadden. Maar ze leerden er dus nog iets extra's bij. En dat doen die mensen in onze dagen net zo. Ze lopen in de weg en ze verwarren de boel. Waar er velen struikelen in hun geloof. Maar zijn we gelovigen? Ze zien alleen niet dat vergeving en verlossing en eeuwig leven in Christus Jezus vast en zeker ligt alleen op grond van geloof in hem. En dat is allemaal op grond van genade. God heeft ons enorme genade verleend. Dat hij dat geloof toerekent tot gerechtigheid. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen wie hij ook zij. Ja, wie hij ook zij. We lazen van Paulus zelf in 1 Korinthe 9 over die loopbaan, hè. Laten we dat nog maar eens opslaan, 1 Korinthe 9. Dan zegt hij, ik lees maar wel vanaf vers 24. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doordat slechts één de prijs kan ontvangen. Loop dan zo dat gij die behaalt. En aan al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet, maar in de blinde, en ik ben geen vuistvechter, een bokser, zeg maar in onze dagen, die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepreekt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Ja, je kan. Paulus ging zelfs zo ver dat hij zelf afgewezen zou kunnen gaan worden als hij zelf niet persoonlijk goed zou lopen in die loopbaan. Als hij zelf ook op een gegeven ogenblik anderen in de weg zou gaan lopen. Wie hij ook zei, hè? Maar wie u in verwarring brengt, en zijn andere gelovigen. Dat zijn gelovigen. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen wie hij ook zei. Ook als Paulus op een gegeven ogenblik zou leren midden in zijn dienst, midden in zijn bediening, die loopbaan die hij moest lopen. En hij zou opeens iets anders gaan leren dan dat verlossing in Christus niet alleen is op grond van genade, op grond van geloof, maar dat je de wet moest houden, dat je je moest laten besnijden als heidense gelovige. Hij zou opeens terugkeren en zich weer aansluiten bij die fariseeën, waar die uitkwam. Ja, dan zou hij ook zijn straf hebben te dragen wie hij ook zei. Als hij die loopbaan zelf niet helemaal tot het einde toe zou volbrengen, ja, dan zou die erekrans die hij aan het eisen toen hij zei, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ja, dan zou hij zijn loop niet ten einde brengen. Als je natuurlijk op die loopbaan opeens niet meer luistert naar de coach en je zegt, nou, het is wel goed, daar ligt de eindstreep, maar ik ga rechtsom, ik ga achterom. En ik ga tegen de meute inlopen. En ik breng iedereen in verwarring. Die zegt, waar moeten we nou naartoe? Ja, je moet niet daarheen, zeg ik dan. Nee, je moet terug naar het begin. En iedereen, er zijn sommige mensen die luisteren naar die keren om. En die gaan met me meelopen tegen de draad in. En steeds meer mensen gaan meelopen. Precies de verkeerde kant op. Wat verspeel ik dan? Ja, ik verspeel mijn prijs. Dat is de straf. Wat is die straf hier? Die hebben hun straf te dragen. Dan verspil je je kroon. Dan krijg je nooit je kroon. Dat is in Korinthe 9 de situatie. Die onvergankelijke kroon, die erekrans. Die verlies je dan. En dat kan hoor. In 2 Timotheus 2, vers 15, daar staan die bekende verzen. En dat geldt in bijzonder voor mensen die een dienende taak hebben ten opzichte van anderen, predikers zijn. Maak er ernst mee de u wel beproefd ten dienste van God te stellen. Ja, als jij je ten dienste van God stelt en je wil een ander helpen op de loopbaan en die vertroosten, hè, en die moed inspreken, als een arbeider, hè, van Gods wegen in Gods wijngaard, ja, wacht even. Maak er wel ernst mee de u wel beproefde diensten van God te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen. Doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Ja, als je het woord der waarheid verkondigt, als je uit de Bijbel leert en spreekt en doet, ja, dan moet je dan recht tevoren brengen bij het brengen van het woord der waarheid. Want als je dat niet doet, en je brengt de ander met jouw woord in verwarring dat je zegt, ja, je moet alleen niet geloven in Christus, hoor, maar je moet je ook laten dopen, je moet ook zussen, je moet ook zo, je moet alleen werken doen. En je moet dit ritueel ondergaan of dit sacrament, anders dan, wat zal er dan gebeuren als je later bij de Heer bent? Nou, dan sta je daar als arbeider in, als dienstknecht, en wat dan? Nou, dan sta je jezelf dan te schamen, dan is daar schaamte. Waarom? Je krijgt de erekans niet. Dan gaat het prijsje voorbij. Dan is het niet zo, zoals in 2 Timotheus 4 vers 7 staat, ik heb de goede strijd gestreden. Dan heb je de verkeerde strijd gestreden. Dan heb je het woord der waarheid niet recht gebracht, maar krom gebracht. En dan heb je dus het geloof niet behouden. Het geloof behouden. Het geloof op de kandelaar gezet en blijven zetten tot het einde toe. En dat verkondigen, dat is geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. Niet dat hij zegt, ik ben zelf blijven geloven, dat bedoelt hij niet. Nee, ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof continu verkondigd en op de kandelaar gezet. Ik heb er niks aan afgedaan. Iedereen die ik bestreed, die heb ik bestreden. Ik heb het geloof verdedigd. Tot aan mijn laatste snik. Wat zegt hij? En voort is voor mij gereed de krans de rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de vader rechter, mij zal geven. Maar er zal ook mensen zijn, ook arbeiders zijn. Misschien een Philetus, misschien een Hymenaeus. We weten het niet. Als ze doorgegaan zijn op de weg die ze gingen, dan kan ik één ding zeggen hoor. Dan is daar schaamte voor die twee arbeiders, voor die twee voorgangers. En ook in onze dagen, heel veel voorgangers. Als ze blijven verkondigen wat ze verkondigen en ze gaan zo krom met het woord van God om, dan zal er schaamte zijn. Maar nu is het uiterst link wat ze doen. Leggen ze in de weegschaal, de erekans, die de rechtvaardige rechter ook aan hun zou willen geven. Natuurlijk, er ligt aan Gods kant. Hij is rechtvaardige scheidsrechter. Hij is rechtvaardig, maar Paulus neemt het heel serieus, ook voor zichzelf, omdat ik ook niet zelf afgewezen word naar anderen geleerd te hebben. Vers 11. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstokelijke van het kruis van kracht beroofd. Dat is een beetje een moeilijk vers. Laten we eerst maar stilstaan bij de eerste zin van het vers. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? En waarom zei hij dat? We weten dat hij in Galaten 2, vers 3, heeft hij dan vermeld, hè, dat hij met Titus jaren hiervoor naar Jeruzalem was afgereisd om met de apostelen daar te spreken en dat hij Titus niet besneed. Nou, even kijken over dat stukje nogmaals, want hij zegt weer het leukste over. Galaten 2. Laten we lezen voor het verband in vers 1. Daarna ging ik na een verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede. En Titus is niet besneden, is onbesneden, hoefde ook niet, was een heiden, een heidense gelovige. En ik ging op grond van de openbaring, dus Christus had hem gezegd dat hij dat moest doen, en ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren. En waarom deed hij dat? Opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Kijk, hij weer bezig met zijn loopbaan. Hij deed het. Omdat hij dacht van, ik wil niet vruchteloos lopen op die loopbaan. Of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders. Dus Titus werd niet gedwongen, ook niet door de apostel hoor, om zich te laten besnijden. Later weten we dat nadat de Galatenbrief geschreven is en de apostelconvent is geweest en hij aan zijn tweede zendingsreis bezig was, dat hij Timotheus, die ook een dienstknecht was van Paulus, liet besnijden. Waarom ook alweer, staat erbij in Handelingen hoofdstuk 16 vers 3. Waarom? Er staat erbij voor de Joden. Ja, waarom? Als Titus aan de Joden het evangelie verkondigt, hij zelf niet besneden, terwijl hij zelf een Jood is. Dan zeggen die Joden, ja, jij bent zelf een Jood. Jij bent zelf niet besneden. Denk je dat ik naar jou ga luisteren? Terwijl jij geen eens je houdt aan de wet. Want Joden dienen zich te houden aan de wet. Die dienen zich te laten besnijden, ook heel gedurende de handelingen. Dat was een apart gezet volk. Ja, dat er een volk naast het volk Israël door een bezoek van God aan de heidenen voor zijn naam verkozen werd, dat was duidelijk. En dat onderschreven ook de apostel op het apostelconvent. Maar Israël moest zich houden aan de wet, aan het verbond. En moest zich laten besnijden. En Timotheus moest zich laten besnijden. Hij was van geboorte een Jood. Hij was nog onbesneden. Dat had zijn ouders niet gedaan. Dat hadden ze wel moeten doen. Het was zelfs heel gevaarlijk als Paulus, ondanks dat Paulus echt een Jood was en besneden was. Stel dat hij een mededienst heeft in zijn gevolg en die is onbesneden, dat is een Jood. Zeggen die Joden nog? Nou, Paulus, ik ga naar jou niet luisteren hoor. Je hebt zelf in je gevolg heb je een mededienst. Dat is een Jood die is genees besneden. Naar jou ga ik niet luisteren. En terecht. Dat gold niet voor Titus. Die ook een mededienst was, die er ook bij was. Maar waar slaat het nou op? Dat vers van Galaten 5. Vers 11. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predikt. Waarom word ik dan nog vervolgd? Wanneer besneed dan Paulus? Nou, Paulus heeft Timotheus dus wel besneden. Titus niet besneden. Wanneer heeft Paulus nog meer besneden? Nou, Paulus vermeldt zelf dat hij vroeger een Farizeeër was. En dat hij opgegroeid was aan de voeten van Gamaliel. Dat hij echt met het Jodendom, dat hij daar een voorstander van was, een prediker van was. Nou, wel degelijk heeft Paulus zich ingespannen als Farizeeër om proselieten te maken hoor, onder de heidenen. En dat hij ongetwijfeld mensen als Jodengenoot door de besnijdenis heeft toegevoegd tot het Jodendom. Voordat hij op de weg naar Damascus Christus ontmoette en tot bekering kwam. Maar wat zeiden nou de Judaïsten, die predikers hier van de besnijdenis, die zeiden, ja, maar de apostel Paulus, die besnijdt zelf de heidenen. Dat heeft hij niet alleen gedaan voor zijn bekering op de weg naar Damascus, vroeger als Farizeeër, maar dat doet hij nu nog. Kijk maar, hij heeft ook Timotheus besneden. Bijvoorbeeld, wat later wel gebeurde, maar dat is een leugen. Dat is niet waar. Daarom zegt Paulus, hij zegt dat dus omdat dat van hem gezegd wordt. Dat hij heidenen besnijdt. Heidense gelovigen besnijdt. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Waarom zitten die judaïsten me dan op de huid? Als dat zo wezen, dan zou ze toch ophouden zo tegen mij te ageren en zo tegen mij te zijn. Dat is wel heel sneu voor Paulus. Want er werd van alles over die man gezegd, hè. Er werd door de judaïsten dus hier verkondigd van, hij besnijdt de heidense gelovigen. Nou, zo Paulus, als ik dat predik, waar word ik dan nog vervolgd? Maar omgekeerd was ook dat geval, toen hij na al zijn zendingsreizen, 3 stuks, terugkwam in Jeruzalem, in Handelingen 21. Dan wordt er over hem beweerd dat hij notabene ten aanzien van de Joden leerde, dat de Joden zich niet meer hoefden laten te besnijden. De gelovige Joden, hè? Lees dat maar, Handelingen 21, dat is precies omgekeerd. Handelingen 21. Handelingen 21 vers 20. Handelingen 21 vers 20. Dan komt Paulus terug en dan vertelt hij in Jeruzalem wat er allemaal gebeurd is tijdens de zendingsreis. Hoeveel mensen tot geloof gekomen zijn, zowel Jood als Griek. En zegt hij in vers 20. En zij loofden God toen zij dit hoorden. En zeiden hem, gij ziet broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovigen zijn geworden. En allen zijn ze ijveraars voor de wet. En nu heeft men hun van u verteld. Dan krijg je het, hè. Wat hebben ze over hem weer zitten vertellen, over Paulus. Dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Door te zeggen dat zij hun kinderen, dat zijn dan de Joden. Dat die Joden hun kinderen niet behoeven te besnijden. Nog naar de gebruiken te leven. Het is ook altijd wat, hè. Mensen kunnen zo roddelen. Mensen kunnen zo over sprekers uit hun nek kletsen, zonder dat ik het zeg. En van alles maar beweren. Hij zegt dit en hij zegt dat. En die is nergens opgestoeld op geen enkele waarheid. Dat is met Paulus ook. Jullie eerste in Handelingen in Galaten 5 verkondigen. Ja, hij is de heiden aan het besnijden hoor, de heidense gelovigen. Oh ja, zegt Paulus, waarom word ik dan vervolgd door jullie? En in Handelingen in de 20 is, als hij dan terugkomt in Jeruzalem, dat ze beweren. Ja, maar hij heeft dat de Joodse gelovigen zich niet hoeven laten besnijden hoor. Nog naar het gebruik van de wet van Mozes hoeven te leven. En de gebruiken helemaal aan de kant hoeven te moeten schuiven. Allemaal leugens. En over sprekers worden heel wat leugens verteld. Keer op keer op keer. Hij zegt dit, hij zegt dat, terwijl ze nooit onder iemands gehoor zijn geweest vaak. Nooit uit eerste hand hebben. Dan moet je maar hier weer verdedigen. Paulus hier ook. Wat moet hij doen? Hij neemt dan de Nazareërgelofte af. Aan publiek. Om iedereen in Jeruzalem, alle Joden te overtuigen dat dit een grove leugen is. En dat hij ze volledig ondergeschikt maakt aan de wet. Het is ook niet waar. Hij heeft overal waar hij kwam, heeft hij de feesten, zich aan de feesten des Heeren gehouden als Jood. Hij heeft aan alle sabbatten meegedaan. Het zijn gewoon grove leugens. En daar word je wel eens moe van. Paulus wordt er ook wel eens moe van. En sprekers worden er wel eens moe van, maar dat is de praktijk. En je zal moeten strijden, je zal het evangelie moeten verdedigen tot het einde toe. Dan zegt hij, Galaten 5 vers 11, het tweede deel. Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. Ja. Wat bedoelt Paulus? Het kruis kan dus aanstotelijk zijn. Er is iets aanstotelijks aan het kruis. Wat is nou zo aanstotelijk aan het kruis? Nou, het aanstotelijke aan het kruis voor de religieuze mens, die dus eigenlijk het ritueel vindt, wilt, het sacrament wilt, de plechtige handeling eigenlijk daar naar uitziet, die bezig is om ook daarin te roemen, ook een eigen gerechtigheid te kweken. Ja, voor die mens zit er iets aanstotelijks, heel aanstotelijks aan het kruis. Paulus kent het zelf heel goed van die Filippenzen 3. Daar heeft hij dan over zijn religieuze mens, zijn eigen religieuze mens, zijn oude mens, hoe die religieus in elkaar stak. Vers 4, Filippenzen 3, vers 4b. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het volk Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. En daar gaat het om. Het aanstotelijke is van het kruis. Dat er helemaal geen ritueel nodig is. Geen ritueel vereist is. Helemaal geen doop. Helemaal geen besprenkeling als kindjes. Of baby's nou wel of niet zijn bewierookt en zijn besprenkeld. Ik wil helemaal niet zeggen of ze wel of niet in de hemel komen. Dat is nonsens. Dat is een leugen. Geen enkel sacrament, of je nou het heilig oliesel heeft gehad of niet, dat doet niet ter zaak. Het is geloof alleen. Er is geen eigen gerechtigheid nodig die je zelf kweekt door je te houden aan dit of dat. Er is geen besnijdenis nodig. Er is geen geestesdoop nodig. Er is geen enkel ritueel of mensenhand of priesterdienst of priesterhandeling nodig. En dat is het aanstotelijke van het kruis. En stel je nou eens in de positie van een mens, zoals Paulus, die bezig is om zelf een plaatsje in de hemel te verdienen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Om zelf een beetje te kunnen roemen. Ik ben onberispelijk. Naar de wet. Een fariseer. Ik hou me onberispelijk aan alles. Uiterlijk wat de wet gebiedt. En zo bezig is. En dan komt opeens de genade Gods voorbij. En de genade Gods die verkondigt. Alleen geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En dat is genoeg. Daar sta je. Daar sta je met al je eigen werk. Oh, dat is aanstokelijk. Dan moet je dat opeens voor vuilnis rekenen. Dan moet je opeens schade achten. Dan moet je opeens wegdoen. Dat is het aanstokelijke van het kruis. Voor de judaïsten was, nou moeten ze opeens niet meer vertrouwen op die besnijdenis. En niet meer op die wet en niet meer op de Sabbat en niet meer op al die rituelen. Maar op genade alleen, leven uit genade alleen, maar dat is moeilijk voor de religieuze mens. Dat wil de zondaar niet in ons. Dat is dan het stotelijke van het kruis. Maar ga je de besnijdenis prediken? Ga je de doop prediken? Ga je de geestesdoop prediken? Ga je gaven prediken? Tongentaal prediken? Vul maar in. Ja. Wat doe je dan eigenlijk? Dan beroof je het aanstotelijke van het kruis. Want kruis alleen is voldoende en is genoeg. Het is geloof alleen in het kruis van Golgotha. En zegt hij iets. Zij moesten zich maar laten snijden die u verontrusten. Geen enkele vertaling. Ja, er zijn erbij die ik gevonden heb die het een beetje in de kantlijn zetten. Geen enkele vertaling. Die durft te vertalen wat hier staat. Weet u wat hier staat? Niet zij moesten zich maar laten snijden, die u verontrusten. Dat is heel lieflijk gezegd. Er staat gewoon keihard in het Grieks. Zij moesten zich maar laten castreren, die u verontrusten. Ja, het is heftig. Zij moesten zich maar laten castreren, die u verontrusten. Leer nog wat. Dat niet alleen de voorhuid eraf, maar nog meer. Dat is heftig. Ja, dat is heftig. Paulus heeft er ook heel veel last van. Van deze mensen. Er zit ook nog iets in. Een andere gedachte nog die daar kan verbinden. Van niet hun persoonlijk, maar zij moesten zich maar afscheiden. Zij moesten zich maar totaal afscheiden. Dat ik er helemaal geen last meer van heb. Laat ze maar wel een aparte groep vormen. Een apart kerkie. Een aparte godsdienst. Een apart zus of zo. Ik ben er zat van. Zij moesten zich maar totaal afscheiden. Die u verontrusten. Ik wil niks meer mee te maken hebben. Ik ben er moe van. Ja, Paulus, dat is lief. En leuk gedacht. Maar dat gebeurt nooit. Dat weet hij ook wel. Hij heeft hier last van gehad. Tot het eind van zijn leven toe. En wij blijven last hebben van dit soort mensen. Tot het eind van ons leven toe. En wij moeten ook net als Paulus tot het eind van ons leven toe. Daartegen strijden. En het geloof verdedigen. Het evangelie der genade Gods betuigen en verkondigen. En steeds die genade op de kandelaar zetten. Het geloof behouden. Geloof verdedigen. Het laatste wil ik eindigen met Titus. Waar Paulus in Titus 1 vers 10 zegt. Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders. Voor al die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren. En om oneerlijk winst te maken onbehoorlijke dingen leren. Ja. Hij bleef het dus, Titus is aan het eind van zijn leven geschreven, last houden hiervan. Hij moest het evangelie blijven verdedigen. En dat dan vooral moeite met die misleiders die vooral kwamen uit die besnijdenis, uit die Joodse hoek. En die dus duidelijk die besnijdenis wel leerde. Dat geloof alleen niet voldoende was. Hij zei, je moet ze de mond snoeren. En ook in onze dagen, als je kijkt wat die misleiders doen, die niet aan de verkondiging van het evangelie der genade Gods voldoende hebben. Nou, wat gebeurt er in de praktijk? Wat gebeurt er met gezinnen? Gezinnen worden ondersteboven gekeerd. Wat houdt dat in? Dat pa en moe gaan naar links en broer gaat naar rechts en zus gaat weer de andere richting op. En ze worden allemaal tot een ander kerkje, tot een ander kring. Hele gezinnen worden ze uit elkaar gerukt op een christelijke erf. Dat is een tranendal. Ik hoor tot die groepje, tot dat kerkje, tot dat zus richting, want ik geloof dit en dat en ik kan me niet meer met jou omgaan. Het is triest. Dat gebeurt er. Door die misleiders. En vaak is er dan ook weer bij, en om oneerlijke winst te maken. Er zat het winst en zoiets naars in het evangelie, ook tegenwoordig. Er moest zogenaamd winst worden gemaakt. Winstmarge worden gemaakt. Van de gemeente Gods moet blijkbaar een of ander goedlopend bedrijf worden gemaakt, waar de miljoenen naar gepompt kunnen worden. Er worden ook miljoenen gevraagd. Er gaat er geld in om af en toe, je schrik je gewoon dood erover. Of niet? Winst maken. Oneerlijk. Onbehoorlijk. Met dode benen, met de Bijbel in de hand, wordt het geld geklopt uit de mensen hun zak. Iemand uit hun eigen kring, een eigen profeet heeft gezegd, leugenaars zijn de cretenzen altijd, beesten en vatsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom weerleg hen kort weg, zodat ze gezond mogen zijn in het geloof. En niet het oor lenen aan Joodse verdichtels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Altijd maar die verdichtels, altijd maar die geboden van mensen. Staat altijd het geloof in Christus in de weg. De mensen struikelen. Hij liep goed, gelaten. Wij lopen ook goed, toch? Laten we alsjeblieft goed blijven lopen. En als iemand ons in de weg gaat lopen, tik je hem op zijn schouder en zeg je, joh, je waarschuw je even. Jij loopt niet goed. Jij leert niet goed. Amen.